Goedemorgen gemeente, alle hartelijk welkom hier in de kerk, maar in het bijzonder ook zij die thuis met ons verbonden zijn. Vanmorgen hoopt in de eredienst voor te gaan dominee L.M. Jongejan uit Ede. De kerkraad heeft voor u de navolgende afkondigingen en dat zijn er vanmorgen niet weinig, het zijn er heel veel. Het is een week geweest waarin veel is gebeurd in de gemeente. De kerkraad wil u meedelen dat afgelopen woensdag is overleden de heer G. de Hoog uit Driebrugge in de leeftijd van 75 jaar. Afscheid nemen kan na telefonisch overleg met één of twee van de zoons, Dirk of Jan. De rouwdienst zal in besloten kring worden gehouden dinsdag 8 juni om 11 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats in Waarder. In verband met het overlijden van de heer de Hoog zingen we straks ook, na het votum en de groet, psalm 103, vers 8 en 9. Deovolente zondag 13 juni is de bediening van het heilig avondmaal. In de ochtenddienst en de middagdienst hoopt dominee van der Ziel uit Waarder voor te gaan. In de avonddienst dominee J. Belder uit Harskamp. De kerkraad heeft besloten om de bediening van het heilig avondmaal op geheel dezelfde wijze te doen als de afgelopen keer in maart. In de ochtenddienst wordt iedereen uitgenodigd. De wijken van de ouderling Nieuwenhuis, Verburg, Verdouw en De Zwart. En in de middagdienst de wijken van ouderlingen Huizer, De Koning en Hoogendoren. In de avonddienst ieder uit cluster 1. Lees u verder de informatie nog eens aandachtig door in de kerkbode of op de website. Deovolente aanstaande woensdagavond 9 juni is er een kerkdienst in verband met de voorbereiding op het heilig avondmaal waarin dominee M. Klaassen uit Arnemuiden hoopt voor te gaan. Alle wijken worden hiervoor van harte uitgenodigd. Aansluitend is er gelegenheid tot Sensura Morum in de oude school. En dat vanaf 9:15 tot 9:45. Elias en Hester Renes uit Driebrugge werden jongstleden 28 mei verblijd met de geboorte van een dochter. Ze heet Yara en ze is het zusje van Jedaya, Elisa, Ezra en Jiska. Hierbij ook het tweede huwelijksafkondiging van Hubert Samson en Sophie Verkerk. Ze hopen deovolente 9 juni in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vindt plaats om 14:45 hier in de kerk, waarin dominee Goudriaan hoopt voor te gaan en we bevelen het bruidspaar hartelijk aan in uw voorbeden en in uw medeleven. Vandaag is de inzameling van de gaven, de eerste collecte voor de diaconie en de tweede en de derde collecte is voor de kerk. Dan hebben we ook nog een hele lijst met afkondigingen van voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor Jan en Miranda, Dirk en Zita met hun kinderen in verband met het overlijden van hun vader, de heer Gerrit de Hoog. We doen ook voorbeden voor Gerry en Roelof Graveland met hun kinderen en kleinkinderen, voor Jantine en Harry Bik met hun kinderen, in verband met het overlijden van de heer Niek van der Wind. Hij wordt aanstaande dinsdag begraven. We doen ook voorbeden voor de heer P. Griffioen uit Waarder, maar ook voor Ali en Kees van Maurik uit Waarder, in verband met het overlijden van dochter, zus en schoonzuster Margarita Kemp, Griffioen. Zij wordt woensdag begraven. We doen ook voorbeden voor mevrouw Langerak van 't Veer uit Waarder, in verband met het overlijden van de man van haar kleindochter. We doen ook voorbeden voor Beb en Evert de Vries uit Waarder, in verband met het overlijden van hun schoonzus Nettie de Kruijf. We doen voorbeden voor en dankzegging voor mevrouw C.E. van den Berg de Waal uit Nieuwekerk aan de IJssel. Dankzegging dat ze dit traject van chemokuur achter de rug heeft. En we doen voorbeden om kracht voor haar in het bijzonder voor de toekomst. We doen ook voorbeden en dankzegging voor Mariette Breugen uit Waddinxveen. Dankzegging dat de therapie is afgelopen, maar nu heeft ze corona. En dan bidden we ook met elkaar of dat ze daar weer van mag genezen. We doen voorbeden en dankzegging voor de heer J.P. Dral uit Bodegraven. Afgelopen donderdag heeft hij een ingrijpende operatie gehad die geslaagd is, waarvoor dankzegging, maar ook voorbeden voor verder herstel. We doen voorbeden en dankzegging voor de heer Nel uit Driebrugge. Afgelopen donderdag mocht hij weer thuiskomen na ruim 6 weken in Domstaten Utrecht te zijn geweest. En hij zal verder thuis weer moeten revalideren. We doen ook voorbeden voor de familie Renes in verband met de geboorte van Yara. En natuurlijk doen we voorbeden voor Hubert Samson en Sophie Verkerk, die aanstaande woensdag in het huwelijk hopen te treden. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst, hier in de kerk, maar ook aan ieder die thuis met ons verbonden is.
Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zoals juist door ouderling de Zwart gezegd, is overleden op 2 juni 2021 Gerrit de Hoog, weduwnaar van Els de Hoog Noord, sinds 16 juni 2019. In verband met dit overlijden zingen wij samen Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. En ook het 9e vers, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Het orgel speelt het hier in de kerk, wij zingen het hopelijk vanuit ons hart, zachtjes mee in de kerk. En als u thuis bent, dan mag u met niet alleen uw hart, maar ook met uw mond zingen. Psalm 103, de versen 8 en 9. luisteren vanochtend naar de Heilige Wet des Heren en lezen vervolgens uit het Hooglied van Salomo, daarvan het tweede hoofdstuk. Dus de schriftlezing is Hooglied 2, maar vooraf luisteren we naar de Heilige Wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Ik noem die als onze schriftlezing Hooglied 2. We lezen daar Gods woord als volgt. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten, zie hem, hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij: sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene ene steile plaats, toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijnem en ik ben zijnem, die wijd onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een rij, of een welp der herten op de bergen van Beter. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Het is ook deze ochtend, Heere, in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid dat u ons samenbrengt, Heere, in uw bedehuis, of dat u ons met de gemeente verbonden doet zijn door middel van de media. Mogen uw naam hartelijk erkennen dat we op deze ochtend naar de kerk mochten komen of met de gemeente mochten aansluiten. Als we kijken in het rijk van de natuur, dan zijn daar de stralen van de zon en ze vloeien naar deze aarde toe. We vragen of u vanochtend boven alles zou willen geven dat de stralen van de zon der gerechtigheid, dat die stralen terecht mogen komen in ons midden, overal waar uw woord verkondigd wordt, het zij in gevestigde kerken of op evangelisatieposten, zendingsvelden, dat mensen die stralen mogen zien, en geef dat we ze mogen zien, dat het werkelijk zijn kracht zal doen in ons hart en in ons leven, dat de zon der gerechtigheid schijnt in het binnenste van ons bestaan. Dat we niet alleen de buitenkant van de Bijbel zien, dat we niet alleen wat blaadjes zien die zo voor ons liggen, maar dat door uw woord heen uw Heilige Geest krachtig werkt in onze harten. Dat woord en geest gepaard aan elkaar zijn uitwerking niet zullen missen in ons bestaan. Want al is het groot dat alle dingen in gereedheid gebracht zijn, ook in deze dienst, dat er mensen zijn die in de kerk zijn, dat er mensen zijn die met ons verbonden mogen zijn, dat er een kerkraad is, dat er een voorganger mag zijn. Maar als u ons overlaat aan onszelf, we zijn tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed. En er zal geen woord vanuit uw woord inkomen in ons hart. En daarom, wat u ons ook onthoudt, onthoudt ons de bediening van uw Heilige Geest niet. Zo vlak levend na Pinksteren, waar de geest is uitgestort, waar de geest door deze hele wereld zijn kracht laat zien en ook als het niet zichtbaar is, nochtans die kracht zijn werkzaamheden vertoont. Dat de geest de werkzaamheden vertoont. Dat de geest werkzaam is in de levens van jonge mensen, van oudere mensen. Heere, geef dat het in Waarderen ook zo gebeuren mag. In een week van voorbereiding. En geef dat het niet alleen een week van voorbereiding zal zijn op de bediening van het heilige avondmaal. Maar dat het eigenlijk altijd voorbereiding mag zijn, ook in ons leven, op weg en een reis naar de eeuwigheid. Als we op deze aarde een reis maken, dan is het vaak een retour. Dan gaan we van huis naar elders en we keren van elders weer terug naar huis. Maar als het gaat om onze levensweg, door dit leven heen, op weg en reis naar de eeuwigheid, is er altijd sprake van een enkele reis. En aan het einde van de reis is daar het eindstation, met eerbied gesproken. De grote vraag is waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. En als we dat zetten in het licht van het heilige avondmaal, is het de grote vraag of we ook gerechtigd zijn om aan te komen aan de dis van het verbond, dat we door het geloof aan u verbonden zijn, o Heer Jezus, zodat we geen andere kant meer uit kunnen dan niet alleen te horen dat hoorbaar evangelie, maar dat we ook mogen zien dat zichtbaar evangelie. Datgene wat op ons netvlies geplaatst is, dat soms nog meer indruk maakt dan dingen die we horen met onze oren. Geef dat de gemeente zo volgende week zou mogen zien op de tekenen van brood en wijn. En dat het door die tekenen heen gezien mag worden op het dierbaar lichaam en het dierbaar bloed van u, o Heer Jezus. Het lichaam dat u hebt laten verbreken en het bloed dat u hebt laten vergieten. En dat u het zegt tegen goddelozen in zichzelf, die nochtans de toevlucht hebben mogen nemen tot u, in welke mate dan ook. maar dat u het zegt, ik voor u daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat u de zonde van al de uwen op u genomen hebt. En dat u gezegd, geef mij je onreinheid en je krijgt mijn heiligheid. Beter gezegd dat u het neemt, die onreinheid. En dat u uw heiligheid, uw reinheid wegschenkt. U weet ook of er vanochtend mensen zijn die worstelen aangaande deze aangelegenheden. Heren, zult u willen gedenken ook aan de tobbers vanochtend in ons midden. Wij kunnen elkaar niet zalig spreken in ons tobben. Er is maar één fundament en één weg waarvan u gezegd heeft, o Vader, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En geef daarom dat we ook geen rust zouden hebben voordat we zouden mogen weten dat we door uw genade aan u verbonden mogen zijn en dat we door het geloof de toevlucht hebben mogen nemen tot u alleen. Dat de zaligheid in geen ander is en dat we zelf ook geen rust zouden hebben en dat we ook geen rust zouden nemen als het gaat om ons hart buiten u, o Heer Jezus, om. We vragen of u gedenken wilt aan uw kinderen, mag het teerkost zijn op de levensweg. Voedsel verleent u het, Heer. En wilt u onbekeerde mensen bekeren? En zoudt u daarvoor ook willen gebruiken uw woord, maar ook het sacrament? Niet dat onbekeerde mensen zomaar aan kunnen komen aan de dis van het verbond, maar al is het zittend vanuit de bank of vanuit de huiskamer, en het brood zien gebroken en de wijn vergoten, dat het een heilige jaloersheid verwekken mag, en dat we mogen zien wat we missen, ook als we nog leven zonder u. Prediker zegt, er is een tijd om te sterven en een tijd om geboren te worden. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. En wat blijkt dat ook in de gemeente van Waarde, Heer. Het gaat om het feit dat een man en vader en opa overleden is in het midden van de gemeente. We vragen of u gedenken wilt, Heer, aan de familie, de Hoog, die een geliefde vader en opa moeten missen. We vragen of u ze alles wilt schenken wat ze nodig hebben, ook als ze zullen staan rondom het geopende graf. En dat u zou willen verlenen, Heren, ook in hun levens, veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Zoudt u het willen schenken? Omdat juist als het gaat om de reis die we maken naar de eeuwigheid, en we komen op die grens, dat u degene bent, o Heer Jezus, van wie geldt, is ons paspoort getekend, ons zielenpaspoort door het bloed van het lam. En zoudt u zo uw vertroosting willen schenken in de levens van kinderen, aangetrouwde kinderen en kleinkinderen? Maar we vragen u ook voor Gerry en Rulof Graveland en de heer P.G. Vioen en Ali en Kees van Maurik. We vragen voor mevrouw Langerak, voor Beb en Even te Vries. U weet van alle omstandigheden af, ook als er sprake is van de komst van de dood, ook in de kring van geliefden, wilt u sterken en ondersteunen, Heer. Als de gang naar het graf moet worden gemaakt, wil u uw ondersteuning niet onthouden. En mensen te moeten missen, terwijl we weten dat we hem nog een keertje terugkrijgen, omdat er sprake is van een reis. Kan soms lastig wezen als iemand naar het buitenland verhuist, heel ver weg, maar iemand nooit meer terug te zien op deze aarde. Dan staat er zelfs in de schrift, Jezus weende. Degenen die overleden zijn, hadden verschillende leeftijden. De een was ouder, de ander jonger. Maar vlees kan vlees niet missen, welke leeftijd dan ook. En daarom dragen we alle rouwdragenden aan de troon van uw genade. En vragen of u ze wilt overnemen en uw vertroosting wilt schenken vanuit Christus. We vragen u voor mevrouw van den Berg, de Waal. Ook als ze een chemokuur heeft moeten ondergaan. De tweede chemokuur wilt u sterken en ondersteunen. Ook in de weg die nog volgt, u weet wat ze nodig heeft. mogen uw naam erkennen dat ze die tweede chemokuur heeft mogen doorstaan. Maar wilt u in het verdere haar ook krachten verlenen, hoe de weg ook zal gaan. Door Jacqueline van der Waals het eens heeft gedicht toen ze een ernstige boodschap kreeg. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Wij kunnen het makkelijk zeggen, maar u kunt het beleving maken. Wij vragen of u Mariette Breugem gedenken wilt. En vragen of u haar wilt gedenken, ook in het verdere. Ze mocht de therapie beëindigen, maar nu corona gekregen, geef haar uw kracht, o God. U die de God der geesten van alle vlees bent, die niet alleen afweet van het lichaam van mensen, maar ook van de geesten die u zelf geschapen hebt. We vragen of u gedachtig wilt zijn aan de heer Drouw, een ingrijpende operatie gaat. Wat dat betreft vragen we ook, heren, of u hem gedenken wilt, verder herstel zou willen verlenen. En ook wat hem betreft, neem hem in uw hoede en voor uw rekening. Al zijn er wellicht nog allerlei dingen die onzeker zijn. De heer Nel, die thuis mocht komen en verder hoopt te revalideren. Heren, wat een zorgen en wat een noden zijn er. In de kring van families, maar ook in persoonlijke levens. Dingen worden soms zo eenzaam afgeleefd, zelfs als we mensen rondom ons heen hebben. Er is een tijd van blijdschap, een tijd om te omhelzen. Dat geldt voor de familie Renes. En we vragen of u gedenken wilt, Heer, ook aan de kleine jaren die pas geboren mag zijn. Of u alles ook verder voorspoedig wilt doen verlopen met betrekking tot Yara, wat ook geen vanzelfsprekendheid is. Voor Yara een tijd om geboren te worden. En zou u aan de familie Renes alles willen geven wat ze nodig hebben in de opvoeding van het kind? En zou u de moeder willen sterken en de krachten terug willen geven die ze verloor? Mogen we Hubert en Sophie aan de troon van uw genade bevelen? Vragen of u ze gedenken wilt, ook in het huwelijk, als ze daarin hopen te treden. Wees van goede en gezegende dienst, twee mensen aan elkaar verbonden in de band van het liefde, want de liefde het is ontzaggelijk groot. Maar we vragen of u geven wilt, wat Prediker heeft gezegd, een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. Zou u zo de gehele gemeente willen gedenken, heren? Zoals ze hier zit, zoals ze thuis verbonden is, gedenk de broeders van de kerkraad. Neem in uw hoede en voor uw rekening. En zou u ook vanochtend, als uw woord uit mag gaan, een mond willen geven om te spreken, een hart om op te merken, en we aan het einde van ons samen zijn, en van deze zondag, te mogen zeggen, het was goed om aan deze plaats geweest te zijn, of met de gemeente verbonden te zijn, de Heere was in het midden. Wij vragen het u alles, alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij zingen samen, zachtjes in de kerk, hardop thuis, en de orgelspeler speelt het ons voor, Psalm 139, het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, het 14e van Psalm 139. gemeente, met de hulp des Heeren bedien ik u vanochtend het woord van God naar aanleiding van de tekst die u vindt in het voorgelezen Hooglied 2, daarvan het derde vers, Hooglied 2, vers 3. We hebben Gods woord in onze tekst als volgt lezen. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust en zin in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Tot zover. We schrijven onder de woorden van onze tekst de alles overtreffende lof op de bruidegom. De alles overtreffende lof op de bruidegom. In de eerste plaats een uniek persoon. In de tweede plaats de verkwikkende schaduw. En in de derde plaats de aangename vrucht. Dus de alles overtreffende lof op de bruidegom. In de eerste plaats een uniek persoon. Als de bruidegom, of als de bruid van de bruidegom zegt, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. In de tweede plaats de verkwikkende schaduw. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En in de derde plaats de aangename vrucht. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Het zal bekend zijn, gemeente, dat als het gaat om het Hooglied van Salomo, dat er sprake is van een bruiloftslied. Twee personen die aan elkaar verbonden zijn door de band van de liefde. Twee personen die elkaar ook niet kunnen missen en die elkaar liefhebben, elkaar beminnen. En als ik aan de meisjes en jongens vanochtend vraag, wie is nou die bruid en wie is die bruidegom? En of je nou hier in de kerk zit of je bent met ons verbonden door middel van de media, dan kan het vanochtend ook zo zijn dat je zegt van nou, dat weet ik. Als het gaat om die bruidegom, dat is de Heer Jezus. En als het gaat om de bruid, dat is de bruidskerk van de Heer Jezus. Dat zijn de gelovigen. En dan zeg ik vanochtend, dat heb je goed beantwoord. Want dat is het inderdaad. Als het gaat om wie is de bruidegom, dat is de Heer Jezus. En wie is die bruid, dat zijn alle gelovigen. De bruidegom die spreekt en de bruid die spreekt. En dan springen we eigenlijk zomaar in het Hooglied van Salomo in het tweede hoofdstuk. En als we dat tweede hoofdstuk dan een beetje zo bestuderen, dan zie je dat er in het tweede hoofdstuk afwisselend gesproken wordt. Eerst is de bruidegom aan het woord, vervolgens neemt de bruid het woord. Dan is het weer de beurt aan de bruidegom om te spreken en daarna weer de bruid. Dus het is eigenlijk een spreken zowel van bruidegom als van bruid. En ze spreken over elkaar. En als ze spreken over elkaar is het opvallend dat dat in het tweede hoofdstuk bijvoorbeeld gebeurt door middel van beeldspraak. Beeldspraak wordt gebruikt. Zie maar in de eerste twee versen, daar is de bruidegom aan het woord. En die bruidegom die zegt van de bruid, en trouwens ook van zichzelf, ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Nou, als het gaat om dat spreken over zichzelf, er zijn jonge mensen die wellicht in de achterliggende tijd examen moesten doen, en die ook Nederlands examen moesten doen, en wellicht heb je een brief moeten schrijven. Toen ik vroeger examen moest doen voor Nederlands, was een van de opdrachten het schrijven van een brief. En was ons geleerd, je moet nooit beginnen met het woordje ik. Maar als hier die bruidegom spreekt, die bruidegom die begint met het woordje ik. En we zouden zeggen van, is dat niet wat aanmatigend als hij van zichzelf zegt en zo het tweede hoofdstuk begint. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Als het van een mens gezegd zou moeten worden, dan zou je zeggen van ja, dat is aanmatigend. Maar het is de Heer Jezus zelf die aan het woord is. En die zo vaak heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de goede herder. Hij die telkens maar de aandacht opeiste voor zichzelf in de tijd van het Nieuwe Testament. En hij is ook gerechtigd om hier te beginnen in hoofdstuk 2. Ik ben een roos van Saron. Saron was een landstreek. Het was prachtig om te zien, die landstreek, met allerlei soorten van bloemen. Maar er was één bloem, die sprong er bovenuit en dat was die roos. Een roos van Saron. Nou zijn rozen doorgaans altijd mooie bloemen. Maar de kanttekening van de Statenvertaling die zegt, dat als het dan gaat om die roos van Sharon, die ging alle rozen te boven. En deze roos gaf ook een bepaalde geur van zich af. En die geur die verkwikte de hersenen. Dus het was in psychisch opzicht ook nog gezond voor je als het ging om die roos van Sharon. In die roos van Sharon was de schitter, de majesteit, de heerlijkheid, de schittering van de bruidegom te vinden, van die bloem, zoals hier genoemd, en tegelijkertijd ook een geneeskrachtige werking. En die bruidegom, die spreekt ook in beeldspraak van zijn bruid, als hij zegt, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als het gaat om mijn vriendin, die van zichzelf zegt, ik ben zwart in het eerste hoofdstuk. Die van zichzelf zegt, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat de zon mij beschenen heeft. Maar als de bruidegom gaat kijken naar zijn bruid, dan zegt die bruidegom, die zegt, die bruid die springt boven alles uit, gelijk een lelie onder de doornen. Wat zijn doornen, daar prik je je aan, dat is niet aangenaam. Maar in mij is die lelie een heerlijke bloem, gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. En als de bruidegom zo gesproken heeft over zichzelf en over zijn bruid, dan neemt de bruid het woord. En het is de bruid die gaat spreken over de bruidegom. En de bruid zegt van die bruidegom, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Op de andere plaats, zo staat er in het Hooglied van Salomo, zo één is mijn liefste, zo één is mijn metgezel, mijn bruidegom. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Er is geen uitnemende persoon, er is geen heerlijker persoon dan de bruidegom, mijn bruidegom, die ik vergelijk met een appelboom. Dus de bruid neemt ons vanochtend mee, waarnaar toe, meisjes en jongens. Probeer je mee te preken, mee te denken, het is soms niet altijd eenvoudig als het gaat om het Hooglied van Salomo. Maar ik denk dat je het wel kunt begrijpen. Die Salomo die neemt ons mee, die bruid neemt ons mee naar een woud. Een groot bos zou je kunnen zeggen. En dat woud dat is heel dicht in één gedrukt met allerlei bomen. Je kunt er nauwelijks lopen. Je ziet tal van bomen. Je ziet daar eikenbomen en je ziet beukenbomen. En wat vooral bekend was in zo'n woud dat waren de cederbomen. In Israël kwam je veel van die cederbomen kwam je tegen. Dat waren hoge bomen. En die hoge bomen waren heel imposant om te zien. Als je die bomen zag en je ging daar zelf naast staan, dan viel je als persoon helemaal in het niet. Wie ben jij vergeleken met zo'n cederboom, met zo'n eikenboom of met zo'n beukenboom of welke hoge boom dat je ook noemt. Je bent helemaal in het niet. En nou loopt die bruid als het ware zo in haar gedachten door dat woud heen en ze ziet al die hoge bomen. En dan opeens, dan staat er een boom en die boom is een appelboom. Dan moeten wij aan appelboom niet denken aan de appelbomen zoals wij die vandaag kennen in appelboomgaten. Dat zijn vaak kleine bomen met enkele takken en aan die enkele takken zitten wat bladeren en er zitten vruchten aan, er zitten appels aan. Die appelboom zoals hier genoemd in Hooglied 2 vers 3 is een appelboom waarvan we moeten zeggen het is een vrij brede boom. Het is een boom met veel takken, met brede takken en ook met heel veel bladeren. En te midden van die bladeren zit vrucht. Kijk je nou naar de grootte van die appelboom, dan zou je zeggen van niet te vergelijken met die beukenboom, die cederboom, die eikenboom. Zing die appelboom helemaal in het niet. Is eigenlijk onaanzienlijk om te zien. Dus kies je voor statuur, kies je voor iets majesteitelijks om daarmee te vergelijken, dan kies je voor een beukenboom, voor een cederboom. En toch, die bruid die ziet in haar gedachten, in dat woud ziet ze daar al die bomen en die ene appelboom daartussen. En ze zegt, die appelboom, dat is het. Waar valt haar hart op? Haar hart valt op die appelboom. En moeten we nog iets zeggen? Het is eigenlijk, ook in het Oude Oosten, eigenlijk heel onbevattelijk dat die appelboom daar staat. Want zoals wij appelboomgaarden hebben, waarvan je zegt van nou daar staan alleen appelbomen en die staan keurig in rijtjes. En als de tijd van oogsten daar is, dan gaan de mensen langs die appelbomen en die halen de vruchten van de appelbomen af. Dat had je in die tijd ook. Met allerlei vormen van vruchten, dat er een aparte appelboomgaard was, dat er een wijngaard was waar druiven waren en waar mensen van die druiventrossen plukten. Ze waren allemaal bij elkaar. Maar dan loopt die bruid, die loopt hierdoor in haar gedachten zo door dat woud heen en ze ziet daar opeens, zomaar plotseling, ziet zij een appelboom staan. Heel ongebruikelijk. Een appelboom te midden van allerlei andere bomen. Een appelboom die daar eigenlijk niet hoort. En dan gaat ze de beeldspraak, die gaat ze gebruiken om aan te geven wie haar liefste nou is. Want zij zegt, als het gaat om haar liefste, als het gaat om de Heer Jezus, als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Dus ze zegt, neem alle mannen bij elkaar, zet alle mannen op een rijtje naast elkaar en zet mijn liefste ertussen. Dan gaat mijn vinger uit als ik al die mannen bekijk en ik zie mijn liefste daar staan. Dan gaat mijn vinger uit naar mijn liefste. Dan gaat mijn vinger uit naar degene die ik zo onuitsprekelijk lief heb en die ik niet kan missen. Terwijl een ander voor het oog zegt, die liefste van jou is eigenlijk niks. Vergeleken met degene die naast hem staat. Er zijn mensen, ook in de tijd van de geschiedenis, ook van de Bijbelse geschiedenis, die van statuur waren. Mensen die van belang leken. Mensen waarvan je zou zeggen van nou, die mensen die hebben werkelijk wat in te brokkelen. Die mensen die hebben wat te zeggen. Maar de bruid uit het Hooglied zegt, maar als het nou gaat om mijn liefste is meer dan welke man dan ook. Zoals ik vandaag zou zeggen, als ik naar de mannen kijk, zet alle vrouwen naast elkaar, als je een goed huwelijk mag hebben tenminste, zet alle vrouwen naast elkaar en zet je eigen vrouw ertussen en je vinger gaat uit naar je eigen vrouw. Als je als vrouw in de kerk zit en je hebt een gelukkig huwelijk en de mannen naast elkaar en je kiest je eigen mannen uit, je zegt, hoe dat hij er ook uitziet, bij wijze van spreken, hij is schoon. Voor mij van uiterlijk gezien, maar ook als het gaat om zijn innerlijk. Deze man is het. En al die mannen, hoe dat ze er ook uitzien. Maar ze halen het niet bij mijn man. En als het gaat om het gelezen, een trouwstelletje in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden als de Heer het geeft. En als je verloofd bent vanochtend en je hebt verkering, zet je verloofde naast allerlei andere verloofden. En zet je vriend naast allerlei andere. Maar je zegt, hij is het. Nou, zo zegt de bruid van de Heer Jezus, hij is het. Wie is de Heer Jezus? Dat zegt die bruid ook. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is gekomen onder de zonen. Eigenlijk neemt hij een plaats in waarvan je zou moeten zeggen, hij past helemaal niet op die plaats. Onder de zonen, onder de mensenkinderen. Wie zijn die mensenkinderen? Die mensenkinderen, die zonen, dat zijn, al lijkt het heel wat, maar ze dragen geen vrucht in zichzelf. Zoals de beukenboom geen vrucht in zichzelf draagt. En zoals de zedenboom geen vrucht heeft waarvan je zegt, nou daar heb ik wat aan. Dat het gaat om de plaats die de Heer Jezus inneemt op deze aarde, waar hoort de Heer Jezus? De Heer Jezus hoort in de hemel. Daar waar heiligheid is. Daar waar heerlijkheid is. Daar waarvan je zegt, er wordt niet één zonde gedaan en er wordt ook niet één zondige gedachte gedacht. Er is geen verkeerd gevoelen of verkeerde gevoelens, er is geen verkeerd begeren of wat dan ook. In de hemel is alles heilig. En als het gaat om de Heere Jezus zelf, hij is eveneens heilig. Hij kan met recht zeggen, wie overtuigt mij van zonde? En waar is hij gekomen? Hij is gekomen in het woud van de mensen. Hij is gekomen daar waar allerlei bomen staan. De een, de ander, de een zus, de ander zo. Maar hij is gekomen onder de zonen, in het menselijk geslacht. Hij is afgedaald vanuit de hemelse sferen en hij is gekomen op deze aarde. En gekomen op deze aarde, daarvan zegt de Hebreeën schrijver, hij is zijn broederen in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. De Heer Jezus, pas toch eigenlijk die meisjes en jongens, als je goed nadenkt. Hij die geen zonde gekend heeft en die geen zonde gedaan heeft. De Heer Jezus, pas toch eigenlijk niet op deze aarde. Hij hoort toch in de hemel. En toch is hij gekomen. Voor wie? Voor mensen die vruchteloos zijn in zichzelf. Voor mensen van wie geldt uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Voor mensen die kaal zijn en die berooid zijn in zichzelf, al lijkt het aan de buitenkant mee te vallen. Als je de Heer Jezus ernaast zet naast die mensen, dan zegt Jesaja in hoofdstuk 53, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dus het Lijdensevangelie van de zaligmaker leest, hoe vaak zie je niet dat hij gevangen genomen wordt? Hoe vaak zie je niet doornenkroon op zijn hoofd, dat hij gegezeld wordt, dat hij aan het kruis geslagen wordt, spijkers door zijn handen heen, en je zegt, is dat een koning? Is dat iemand om heilig jaloers op te worden, om heilig verliefd op te worden? Veracht, en wij hebben hem niet geacht. En toch, hij is gekomen. En hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hij is mens geworden. En dan heb je ogen nodig, gemeente, om dat te zien. En oren nodig om dat te horen. En een hart nodig om je daarover te verwonderen. En dat je door het geloof aan deze appelboom, aan deze Christus, verbonden wordt. En dat je zegt, hij is een uniek persoon. Zet hem naast alles en iedereen en hij springt er bovenuit. Zo één is mijn liefste. Zo één is mijn metgezel. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Is dat niet tot vertroosting ook, gemeente, vanochtend als het gaat om voorbereiding op het heilige avondmaal? Dat de Heer Jezus nou gemeenschap wil hebben met de zonen der mensen, met mensenkinderen. En dat hij degene die van nature niet begeert en niet bemind wordt, dat hij degene is die gekomen is uit eigen beweging naar deze aarde en zich op deze aarde heeft geplaatst. En dat de Vader zegt, daar heb ik mijn handen ook in. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. En of die wereld er aan de buitenkant nou verrot uitziet. Of dat die wereld er aan de buitenkant prachtig uitziet. Dat je zegt van mensen waar je een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Aan de buitenkant. Of waarvan je zegt dat is imponerend. Maar dat de Heer Jezus nou gekomen is voor mensen die niets bezitten in zichzelf. Daar is dat geen vertroosting. Dat de Heer Jezus nou woont te midden van de mensen. Dat hij zijn voetstappen heeft gezet. Niet ergens tussen hemel en aarde in. Maar dat hij zijn voetstappen heeft gezet. Om in de beeldspraak te blijven. Dat hij zijn voetstappen heeft gezet. In het woud. Te midden van al die andere mensen. Dat hij zijn voetstappen heeft gezet op diezelfde aarde waar wij onze voetstappen ook zetten. En dat hij gewoond heeft op diezelfde aarde waarop wij ook wonen. Dat hij dus niet ergens is blijven zweven of wat dan ook. Maar dat hij werkelijk op deze aarde heeft geleefd. En terwijl hij de ten hemel gevaren koning is, dat hij door woord en geest nog steeds aanwezig is op deze aarde. En dat hij spreekt en werkt te midden van de mensenkinderen. Dat hij mensen tot bekering brengt. En dat hij Gods kinderen onderwijs geeft. Wie is er nou aanstaande zondag als het gaat om de bediening van het heilige avondmaal? Wie is nou degene om wie het uiteindelijk gaat? Je kunt soms worstelingen hebben met betrekking tot het heilige avondmaal, dat je je afvraagt, ben ik nou gerechtigd om aan te komen aan de tafel des Heren? En je kijkt naar jezelf en je ziet daar geen vrucht uit u meer in der eeuwigheid. En hoe je ook aangezien wordt door mensen in de kerk, misschien dat mensen wel van je zeggen van, nou dat is een aardige man, of dat is een aardige vrouw, of die bezoekt de activiteiten binnen de gemeente zo ontzaggelijk trouw. En misschien dat mensen wel het predicaat bekeerd op je voor of op je zetten, maar dat je van jezelf zegt van, o God, als het gaat om die blik naar binnen in mijzelf, ik kan ten overstaan van u niet bestaan. En hoe moet dat met betrekking tot u en mij? We hebben net een hele lijst horen voorlezen door Oudeling de Zwart van mensen die gestorven zijn. En mensen voor wie voorbeden gedaan zou worden. We hebben niet alle mensen zomaar apart een poos benoemd, maar we hebben ze allemaal wel bedoeld in die voorbeden. Want er is een tijd om geboren te worden, maar er is ook een tijd om te sterven. En dat de Heer Jezus nou gekomen is, ook voor mensen die geconfronteerd worden met de dood. En als het gaat om de dood, dan is er sprake van een lichamelijke dood. Er is sprake van geestelijke dood. En er is sprake van eeuwige dood. En dat Jezus nou gekomen is op deze aarde als een uiterst uniek persoon die zegt, ik ga in het woud van al die mensen, ga ik leven. En al zie ik er aan de buitenkant voor het ongeloof, zie ik er onaanzienlijk uit. En zeggen mensen op een gegeven moment, ik zie geen heerlijkheid en schoonheid in hem, maar ik ga mij onmisbaar maken. Zo onmisbaar. Ik ga mijn liefde verklaren in de levens, in de harten van mensen, dat ze mij niet meer kunnen missen. Mensen die worstelen met de zaligheid. Mensen die worstelen met de vraag, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Jonge mensen die zeggen van, hoe komt het ooit goed tussen de Heere en mij? Zoals in de achterliggende week een meisje zei van, ik wil er voor de Heere zijn, maar ik haal het niet. En dat de Heere zegt, je haalt het ook niet en je haalt het nooit. Maar dat er één is die het gehaald heeft, die kan zeggen, ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Als je ogen daarvoor opengaan. Dat er één is die aan de wet volkomen heeft voldaan. En dat hij aanstaande zondag de gastheer aan die tafel is. En dat hij geen beste mensen nodigt. En dat hij geen uitnemende mensen nodigt. Maar dat hij zondaren nodigt. En dat hij zondaressen nodigt. Die door het geloof hebben leren zakken en zinken op het enige fundament. Christus, hij zelf alleen. Dan is hij het gemeente. Die ons zijn vriendschap biedt. En dan is hij die zegt, ik ben. En de bruid die ogen van het geloof gekregen heeft, die zegt, zoals de appelboom onder de bomen van het woud, alzo is mijn liefste onder de zonen. Neem Jezus weg en mijn godsdienst valt in duigen in elkaar. Neem Jezus weg en het fundament van mijn leven valt voor altijd weg. Ik heb geen fundament om voor God te kunnen bestaan. Jezus alleen en anders geen. Nou, zo zal het aanstaande zondag ook zijn als er mensen mogen komen aan de dis van het verbond. Dan wil die zich zichtbaar vertonen in de tekenen van brood en wijn. In de weg van zijn vernedering en in de weg van zijn verhoging. En hij nodigt rondom zich heen zondaren en zondaressen, voor wie steeds duidelijker wordt De minste van de apostelen. De minste van de heiligen. De voornaamste van de zondaar. Dat is het rijtje wat Paulus opnoemt bij een steeds diepere ontdekking. Dat er niets meer overblijft. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Christus Jezus, onze Heer. Wat heeft deze bruidegom dan? En waarom is die appelboom dan zo heerlijk? En wat maakt die appelboom zo uniek? Nou, kijk naar zijn eigenschappen. Dus tweede, de verkwikkende schaduw. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. Als we weer even terugkeren naar die andere bomen, die cederboom, die eikenboom en die beukenboom, hoog van statuur. Maar hoe hoger een boom, hoe makkelijker het is dat het zonlicht door de bomen heen komt en dat het zonlicht jou bereikt. En dan te bedenken dat het in het oosten ontzettend heet kan wezen. Nou, dat beeld heeft de bruid ook voor ogen als het gaat om die schaduw. Ze is als het ware midden op de dag, is ze zo door dat woud heen, in haar gedachten, door dat woud heen. En ze ziet al die andere bomen, maar midden op de dag, wat zijn de stralen van die zon, wat zijn die ontzaggelijk fel. En ze zoekt verfrissing, ze zoekt verkoeling daar in dat woud. Maar ze kan het onder de cederboom niet vinden en ze kan het onder de beukenboom niet vinden. En de eikenboom die geeft het niet. Maar dan ziet ze die appelboom. En als ze nou kijkt naar die appelboom, zo voor het oog onaanzienlijk, dan ziet ze daar die brede takken van die appelboom. Een kleine onaanzienlijke boom, maar brede takken. En ze ziet die brede bladeren. En ze zegt, als ik nou onder die appelboom terechtkom, dan heb ik schuiling tegen de hitte van de zon. Zo is Christus, gemeente, de enige schuilplaats. U kunt overal proberen om je godsdienst enigszins rust te geven. Je godsdienstige hart een beetje rust te geven. Waar Augustinus heeft gezegd in zijn belijdenissen, dat hele bekende zinnetje, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. En in wie is rust? Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik zal u schaduw geven. Want de zon schijnt. Wat maakt het nou noodzakelijk de bediening van het heilige avondmaal? Dat geldt trouwens ook voor de woordverkondiging. Wat maakt het nou noodzakelijk als het gaat om die schaduw? Ik zat gisteravond te lezen in een boekje van John Owen. En John Owen die schrijft in een van zijn preken, schrijft hij over Christus. En in dat boekje komt het er zo op aan dat Owen zegt, dan gaat het over een tekst uit 2 Timotheus 1, dat hij tegen Timotheus zegt, weet dit, een christen heeft het nodig om kennis te hebben. En welke kennis heeft die christen dan nodig? De christen heeft nodig kennis te hebben als het gaat om de hitte van de zon. Wat is die hitte van de zon? Dat is de toornengloed van God. En dan vraagt Owen, die vraagt, hoe komt het dat er zo weinig mensen zijn die schaduw zoeken onder die appelboom? Omdat ze niet beseffen dat de hitte van de zon, de hitte van Gods toren aanwezig is. En dat ze hun zonden uiteindelijk niet serieus nemen. Maar de zonde is uiterst serieus, gemeente. Maar God heeft gezegd, als het gaat om de zonde, meisjes en jongens, zul je eraan denken. Als het gaat om de zon, dan is het niet van, je bent een zondaar. Jezus is gestorven voor de zonden. En komt allemaal wel goed. Maar als de Heer in je leven werkzaam is, en dat zal aanstaande zondag ook blijken bij de ware avondmaalgangen, als het goed is, dan is dat iemand die heeft te maken gekregen in zijn leven met de wet. De wet is de wil van God. En God zegt, betaal me wat geschuldigd zijt. God zegt, ik eis volledige betaling. En zo niet, dan moet ik je verteren door mijn toorn. Jij kunt voor mij niet bestaan. Maar ik vraag hem met betrekking tot het heilige avondmaal. Hebben u zo kennis gemaakt met de toorn van God? En het gaat niet om de mate waarin, maar wel de toorn van God, dat hij de zonde niet kan gedogen. Dat hij als de heilige, al het onheilige, dat hij dat niet door de vingers kan zien. Dan zou hij ophouden God te zijn. En daarom de schuld van de zonde moet betaald worden. De straf op de zonde moet gedragen worden. En er is er maar één die dat werkelijk heeft gedaan. En dat is Christus. Hij heeft het uitgeroepen aan het kruis. En als het gaat om wat er aan het kruis gebeurde, de hitte van Gods gramschap werd uitgegoten over Christus. En hij heeft het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar hij heeft het ook uitgeroepen, het is volbracht. Zodat al degenen die door het geloof aan Christus verbonden zijn en tot hem vluchten, dat ze een schaduw vinden onder Christus, in Christus, als het gaat om de toren van God. Dat de Heer Jezus zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. De toren van God niet alleen te ontwijken, maar dat de straf op de toren van God gedragen is en dat de schuld betaald is, ligt in Christus alleen. En daar is nou die appelboom. Ik kan de stralen van de zon kan ik niet verdragen. De stralen van de toren van God. Maar onder die appelboom Christus, daar is schaduw te vinden. Nou zegt de Heer Jezus aanstaande zondag tegen al degenen die in meer of mindere mate de toevlucht hebben genomen tot hem door het geloof. Neemt en eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Het gaat om de schaduw die u nodig hebt, dus hier aan de tafel te vinden. Ik heb alles gedaan wat ik moest doen om u te kunnen behouden. Mijn gebroken lichaam, mijn vergoten bloed, ze spreken van de wonden. Ze spreken van de schaduw die er te vinden is in mij. De stralen van de zon, ze worden in de Bijbel ook vaak gebruikt, ook in het Hooglied. Ook als het gaat om dat zwartachtig. Als de bruid van zichzelf zegt ik dat ze zwartachtig is, dat de zon haar beschenen heeft. Dan wordt die zon, die wordt vaak ook gebruikt, de stralen van die zon wordt gebruikt. Het gaat hier om een plattelandsmeisje. Iemand die hard gewerkt heeft en die voortdurend onderworpen is geweest aan lastigheden in het leven. En om nou schaduw te vinden te midden van alle lasten van het leven onder die appelboom. Gods kinderen krijgen op deze aarde krijgen ze niet een aangenaam leven, zo in de zin van ik beloof jou een heerlijk leven en je hoeft je nergens meer druk over te maken. Nee, als het gaat over het volgen van Christus, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen in zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Volgen mij. En wat blijkt als het gaat om de kruisen, gemeente? Dat het soms uiterst zwaar en uiterst moeilijk is om die kruisen te dragen, dat het onmogelijk is in jezelf. Als je je nood voor de Heer neerlegt en je krijgt voor je gevoel geen antwoord. En dat de Heer zegt, en nu onder die appelboom, onder de schaduw van die appelboom. U wordt beschenen door de zon als het gaat om de kruisen die u draagt. Ik ben een zaligmaker naar een ziel en een lichaam beiden. Een zaligmaker met betrekking tot je ziel, met betrekking tot je geest, met betrekking tot je lichaam. Je kunt in alle opzichten bij mij terecht. Dat zou het een voorrecht zijn als al die zieken die we hebben mogen voorlezen. Of al die rouwdragende families die we hebben voorgelezen. Of die ouderling de zwart heeft voorgelezen. Als ze schaduw zouden mogen vinden onder de appelboom. Onder Christus alleen. Nou, zo zegt Christus ook in de tekenen van brood en wijn. Met betrekking tot zijn gebroken lichaam. En zijn vergoten bloed. Hij zegt, ik ben die schaduw. En juist als het gaat om die schaduw in verbondenheid met rust. Rust een weinig. Rust een beetje. Dat de Heer zegt, nog een keer. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Juist als het gaat om al die dingen die je meemaakt in je leven. En ik zal u rust geven. Echte rust gevonden onder de schaduw van Christus. Maar dan is het wel noodzakelijk dat ik door het geloof de toevlucht leer nemen tot Christus alleen. Want van deze appelboom staat geschreven, ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En als het gaat om die laatste woorden, en zit eronder, dan wil de bruid eigenlijk zeggen van, ik ben naar die appelboom toegevlucht. En ik heb door genade een plaats genomen onder die appelboom. Het is niet voldoende dat ik die appelboom zie. En dat ik zeg, onder die appelboom is schaduw. Nee, het is ook dat ik bevindelijk door het geloof dat leer ondervinden in mijn leven. Door het geloof. Het is niet voldoende dat ik weet, er is een zaligmaker. Het is niet voldoende dat ik weet, die zaligmaker die heeft voor de zonden betaald. Het is niet voldoende dat ik weet, de straf op de zonde is gedragen. Maar het is nodig dat ik leer rusten door het geloof onder de schaduw van zijn vleugelen. En zit eronder. Zodat als de zon schijnt, de stralen allereerst die takken en die bladeren raken. En Christus zegt, ik ben dat beschermende schild voor jou. Door het geloof. En dan tenslotte, gemeente, als het gaat om zijn aangename vrucht. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Dus onze meisjes en jongens, als die, ik weet niet of die van fruit houden. Zitten de meisjes en jongens hier in de kerk die van fruit houden? Of die met ons verbonden zijn, middels de media. En dat je zegt, van nou, ik hou van fruit. Misschien hou je wel van appels. En op een gegeven moment, dan gaat je moeder, die gaat naar een fruitteler die appels verkoopt. Of naar een groentewinkel waar appels verkocht worden. En dan op een gegeven moment, dan komt ze thuis met appels. En die appels die vallen zo in de smaak. Die zijn zo lekker. En dan zeg je tegen je moeder van, als alle appels op zijn, zeg mam, gaat u weer naar die groentewinkel en wil u dan diezelfde appels meenemen? Want diezelfde appels die waren zo heerlijk. Wat was er zo heerlijk aan die appel? Hij was zo lekker zoet. En zijn vruchtvlees smaakte zo goed. En de sappen die er uit die appel kwamen, dat zou je zo niet helemaal analyseren, maar als we dat vanochtend doen, die sappen die uit die appel kwamen, het was geen droge appel, maar het was een sappige appel. Het was heerlijk om die appel te gebruiken, zeker in een tijd van warmte. De sappen die voel je als het ware door je heen gaan, met betrekking tot datgene wat je moeder heeft gekocht in de winkel. En daarom graag diezelfde appel. Nou, zo wordt Christus hier nou aangeduid. Het gaat om zijn persoon. Onder de bomen des wouds, mijn liefste. Het gaat om wat er te vinden is onder die appelboom, schaduw. Maar er is onder die appelboom ook vrucht zichtbaar. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Druk een stukje van een appel tegen je gehemelte aan. Een lekkere appel. En je zegt heerlijk. En met eerbied gesproken gemeente. Christus smaakt voortreffelijk. Daarom zegt die bruid ook. Ik weet niemand anders dan Jezus alleen. En niet alleen wat zijn persoon aangaat. Maar ook wat zijn vrucht aangaat. Want wat zijn de vruchten van de appelboom van Christus? Als je nou aanstaande zondag aan mag komen aan de tafel des Heren. Om welke vruchten gaat het dan? Het gaat in de allereerste plaats om de persoon, om de appelboom, om Christus. En vervolgens, nou daaraan verbonden, gaat het ook om wat die appelboom schenkt. Vrucht. Wat is zo'n vrucht? Dat is bijvoorbeeld de vergeving der zonden. Vergeving der zonden. Ik heb al uw zonden weggeworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Ik heb ze vergeven. Ik vergeet ze. En in mij is er voor 100% vergeving van al uw zonden. Dat laat de Heer ook zien in de tekenen van brood en wijn. In het dierbaar lichaam en het dierbaar bloed van Christus. Ik vind zelf altijd een van de dingen, of het aangrijpendste met betrekking tot heilig avondmaal. Als je daar een beker hebt en je hebt dan de kan in je hand. En je schenkt dan de wijn, schenk je in de kan. Dan zie je de wijn, die zie je zo. En dan doe ik zelf altijd zo, hier de kan. En die gaat omhoog. En dan stroomt de wijn, die stroomt in de beker. En die wijn, die rode wijn, zit op het dierbaar bloed van Christus. Er is niet een klein beetje in Christus. Maar er is een veelheid in Christus. Een overvloed in Christus. En dat bloed dat wijst op de vergeving van de zonden. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. Van ons de schuld en de zonde weggedaan. Is dat een smakelijke vrucht of niet? En als je nou topt over je zonde, bij wie moet je dan wezen? Bij Christus, die appelboom. Want hij heeft de vrucht van de vergeving van de zonden. Welke vrucht heeft hij nou meer? Hij heeft de vrucht van het eeuwige leven. Moet je net aan denken als het gaat om die lijst van mensen die gestorven zijn. We hebben allemaal die weggaan. Maar als het nou mag zijn, veilig in Jezus' armen. Dan begint het eeuwige leven hier. En het krijgt zijn voortzetting volkomen in de hemel. Bunyan zegt, en dan galmt hij het uit. Leven, leven, eeuwig leven. En dat eeuwige leven is uiteindelijk niemand anders dan Christus. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus die een gij gezonden hebt. Rust is zo'n vrucht, vrede, waar Paulus van spreekt in Filippenzen 4, vrede die alle verstand te boven gaat, is zo'n vrucht. En zo liggen alle vruchten die liggen in Christus. En ze worden als het ware uitgestald op de tafel. En Christus zegt, het is zodanig niet in uw leven. Of welke kwaal dat u ook hebt. waar u ook naar dorst, in de gemeenschap met mij, wat er ook tussen ligt. Ik heb zoveel vruchten. Ik kan al uw zonden en begeer al uw zonden weg te nemen, opdat u zult smaken. Dat in mijn vrucht alles is. Aanstaande zondag bediening van het heilige avondmaal. Ik hoop dat het mag zijn, gemeente, met Jezus in het oog. En de zaligheid in het hart. Tegen de zwarte achtergrond van uw bestaan. Deze zaligmaker te hebben leren kennen. Als de bron van zaligheid. En dat het mag zijn. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust. Maakt hier elk in liefde dronken. Amen. Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Het orgel speelt het ons voor. Wij zingen het in de kerk in ons hart mee. Hopelijk en thuis mag u het volop meezingen. Psalm 145, het zesde vers. Dankzegging. Heren, zou u de naprediker aan de toepasser willen zijn van uw eigen woord. En ook van vanochtend alles wat van ons was, heren, neemt u het weg. En wat van u was, wilt u het rijk achtervolgen met uw zegen. En wilt u ons alles schenken, heren. Dat grote wonder te mogen zien dat in deze wereld één persoon geplaatst is. Van wie gezegd kan worden, wie overtuigt mij van zonde. Dat er één persoon gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Te midden van het woud. Te midden van al datgene wat heel wat lijkt, maar uiteindelijk niets is. En waar de bruid het leert, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid en daarom. Uw vrucht worden uit mij gevonden, heeft u gezegd. Om nou te schuilen onder die appelboom door het geloof. Om de vrucht te smaken van de appelboom door het geloof. Zo noodzakelijk om plaats te nemen onder de appelboom door het geloof. En u te mogen leren kennen, o Heer Jezus. Wilt u zo een doorbraak geven in de levens van mensen die worstelen. Aangaande de dingen van het heilige avondmaal. Maar ook aangaande de voorbereiding op de eeuwigheid. Die worstelen aangaande de betrekking op u. Hoe zit dat in mijn leven? Mag het zijn die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Want dan heeft u nooit iemand afgewezen. En heeft u nooit gezegd, voor jou geen plaats onder de appelboom. Wilt u daartoe ogen van het geloof schenken. Om te mogen zien wie we zelf zijn. Ogen van het geloof schenken om te zien wie u bent in uw rechtvaardigheid. De zon die schijnt. Maar ook ogen van het geloof schenken om te mogen zien wie die appelboom is en wat die appelboom heeft. En zo te mogen schuilen onder u, o Heer Jezus. En te eten van uw genade vruchten. Dank dat u dat woord in de Bijbel hebt laten optekenen. Dat er doen aan is, zelfs voor de voornaamste van de zondaren. En zult u zo aanstaande zondag een vruchtbare bediening willen schenken. Uw kinderen gevoed, gespijzigd, gelaafd. Rustend aan uw boezem. En dat de meest aangevochtene rust en vrede krijgt. In u alleen. Werk het door uw woord en door uw geest. Ga met ons mee naar onze huizen. Breng ons daar veilig en behouden aan. Gedenk degene die met ons verbonden waren. En in welke samenstelling de gemeente vanavond plaatsneemt, wilt u uw zegen ook vanavond schenken. We vragen het u om Jezus wil uit genade. Amen. Ik had de collectezang voor de slotzang bewaard, in verband met het feit dat de gemeente dan mee mag zingen. Dat is dan Psalm 63, de versen 2, 3 en 4. 63, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd, met vrouwelijk ogen. 3, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. En 4, wanneer ik op mijn leger steek en wat er volgt. 2, 3 en 4 van Psalm 63. gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. En ook degene die thuis zijn, zeer zegen ook ontvangen. De genade van onze Heren, Jezus Christus. De liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.